Laat 12. Tekst van Julius Heine. Sense of Place 3. Op zijn atelier overviel mij onverwacht een gretige aanrakingsdrift, het onbedwingbare verlangen om fysiek te ervaren wat tot dan gladgestreken foto's waren. Als vanzelf gleden mijn handen vrij en onaangelijnd over de werken. Ze beroerden hun oneffenheden, draaide mee in de wemelingen van het papier en de verfstreken. Mijn vingertoppen bestreken de golvende kartonranden, volgde als tastende ogen de lijnen van de weefdraden die glansden van de lijm. Zij kronkelden samen tussen de kleuren en hun vormen en verdwenen weer in de openingen van het papier. Aan alle kanten was ik opgenomen in het landschap van het werk, ook in zijn tussenlagen. Was dit het dwalen waarover hij het in een van zijn ladenstukken heeft? Op de foto's had zijn materiaal en kleurgebruik intuïtief geleken, de onverwachte uitkomst van een non-stop werkproces. Maar oog in oog staan met de werken zag ik de verschillen. Het werk is een vibrerende ruimte, zijn foto een stilgelegd oppervlak. Ik had daar niet uit op kunnen maken dat de werken zo zijn opgebouwd dat elke laag haar eigen plaats heeft en tegelijk de onderliggende vormspanning benadrukt, hoe zij als aardlagen op elkaar inwerken. Nu zag ik dat kleuren zich herhalen en patronen vormen die zich weer verliezen door in het papier onder te duiken om onzichtbaar van gedaante te wisselen en veranderd ergens anders weer boven te komen. Mijn strelende handen maakten mij ervan bewust dat materialiteit en tactiliteit nauwelijks een rol spelen in de kunstkritiek. Ik liet mij gaan en zei hem dat het concept van een werk, wat het wil zeggen, meer weegt dan de manier waarop het is gemaakt en wat dat betekent. Zelden leidt zintuigelijke verleiding tot een eigen beschouwing. De woorden die Christus na zijn herrijzenis tot zijn moeder sprak, lijken de lijfspreuk van de kunst geworden. Raak mij niet aan. Niet langer was hij Maria's sterfelijke zoon, maar de onstoffelijke God van de eeuwigheid. En dat is het lot dat ook een kunstwerk ten deel kan vallen. Eeuwig en onstoffelijk te zijn vanaf het moment dat het is opgetild uit de anonieme massa van kunstwerken en als absoluut wordt beschouwd. Zijn geest heeft zijn lichaam verlaten en is alom aanwezig als immateriële afbeelding, de foto van zichzelf. Het lichaam zelf ligt of hangt opgebaard op zaal of in het klimatologisch beheerste depot en is het onderwerp geworden van de minutieuze aandacht van het museum. Het is de taak van het museum ervoor te zorgen dat het kunstwerk gelijk blijft aan zichzelf en niet transformeert of vervalt. Onaanraakbaar geïnstalleerd achter gewapend glas en gefixeerd in het alziende oog van bewakingscamera's, is het kunstwerk de bestemming van wereldontspannende pelgrimsreizen. Het hunkerende kijken van de gelovigen geeft het kunstwerk zijn eeuwige leven. Wie een poging waagt het aan te raken om te voelen wat het is, begaat een doodzonde. Aanraken mag alleen als het werk wordt gerestaureerd of als er twijfels zijn over de toeschrijving of echtheid. Het wordt dan weer teruggebracht naar een gebrekkige lichamelijkheid en daarmee het onderwerp van een schaamteloze materiële belangstelling. Ter Braak antwoordde onverwacht met een lange monoloog die ik in Berlijn uitwerkte aan de hand van mijn haastig genoteerde trefwoorden, aangevuld door wat ik mij herinnerde. De dagelijkse werkelijkheidsvorm van het kunstwerk, beaamde hij, is zijn immateriële fotografische beeld. Ik zie dat, zei hij, als de uitkomst van de manier waarop wij moderne mensen het kunstwerk als een echt kunstwerk leerden kennen. De fotografie bepaalde ons kijken en doet dat in wezen nog steeds. In de 19e eeuw bracht de fotografie de verborgen en onbekende werken uit voorafgaande eeuwen aan het licht. Zij ontsloot het verleden en het heden, waardoor losse kunstwerken werden verbonden tot een doorlopende geschiedenis van stijlen en perioden. De jonge kunstgeschiedenis sloeg op het eind van de 19e eeuw haar vleugels uit, ook omdat foto's het uitgelezen middel bleken om kunstwerken te klassificeren en met elkaar te vergelijken. Met zijn rangordes deed de connoisseur toen zijn intrede, de geïnformeerde gids die de rijken en verzamelaars met zich meenam door het steeds groter wordende labyrinth van de gefotografeerde kunstgeschiedenis. En dan heb ik het, zei Ter Braak, alleen maar over de westerse kunst. Er is sindsdien niet veel veranderd. Nog steeds zijn het foto's die het kunstwerk maken. Het maakt zijn beeld publiek. Door het uit te lichten, erop in te zoomen en details uit te vergroten, krijgt het kunstwerk als vanzelf een groter leven, dat zijn eigen ruimte en tijd overstijgt. Het bestaat in onstuitbare veelvoud. En wat toen gold, geldt nog steeds. Werk dat niet is gefotografeerd en niet breed verspreid, bestaat niet. Instagram toont dat dagelijks. Maar die onzichtbare greep van de foto beheerst ook onze werkelijkheid. Vaak, zei hij, zeg ik tot ieders verontwaardiging dat een foto niet meer dan haar uitsluitende waarheid is. We kijken naar een foto als de waarheid van de werkelijkheid, ook al sluit u uit wat zij niet heeft vastgelegd, het verband waarin zij verkeert, de poriën en details van de werkelijkheid, die in elkaar overlopende bewegingen van het immanent levende. Een foto onderbreekt, kapt af wat als stroom bestaat. Zij is het gefocust bewijs van de radicale reductie van de werkelijkheid, haar complexe materialiteit en levensvormen. Daar, riep hij, terwijl hij naar het achterliggende aanrecht liep om thee te maken, daar wil ik met mijn werk tegen ingaan. Is de materialiteit van je werk daarom zo belangrijk voor je, riep ik erachteraan, en materie je uitgangspunt. Doelbewust door je ingezet om het werk fysiek vast te leggen, het tastbare bewijs dat het bestaat? Nauwelijks verstaanbaar hoorde ik hem vanuit het keukendeel zeggen dat het hem om echtheidsvinding gaat. Wat, zei hij, een andere vorm van waarheidsvinding is. Nadat hij was teruggekomen en zwarte thee in bevlekte glazen schonk, ging hij er uitvoeriger op in. Zoals je weet hebben wij een dubbelzinnige relatie met onze werkelijkheid. Zij boezemt ons angst in door haar transformerende materialiteit en sterfelijkheid. Wij verlangen eeuwigheid en putten daartoe de aarde uit, ons bestaan zo lang en comfortabel mogelijk te maken, met de dood en het uitsterven van ontelbare levensvormen als gevolg. We weten het, maar doen er niets aan, zolang wij maar kunnen leven. Op de momenten van schuldbewustzijn willen wij aan die zelfzucht en de platheid van de materie ontsnappen, ontstijgen aan het tekort van onszelf, niet door onze roofbouw te temperen of als Diogenes in het Tom te wonen, maar door onze toevlucht te nemen tot een andere dimensie, een immateriële wereld buiten ons, onveranderlijk, zonder verval of entropie. Voor sommigen is dat de kunst, voor gelovigen de hemelse verlossing uit het aardse kwaad en voor kapitaalkrachtigen hun volmaakte designwereld. In dit overloopgebied van transcendentie, zonde en verlossing hebben filosofie, religie en kapitaal elkaar gevonden. Kunst en religie hebben gemeen dat die ons tot de bewoners van tegengestelde werelden maken, van de aardse materie en die van de geest. Onbedoeld voedt het idee van de andere, betere wereld onze onverschilligheid voor onze werkelijke wereld. Opgetild door de kunst en het geloof denken we zelfs al half in die betere wereld te verkeren. Zij zijn de ideale vrijbrieven om ons te ontlasten van onze verantwoordelijkheid. Want waarom zorg dragen voor de mindere en tijdelijke wereld als de betere en eeuwige er al is? De kapitaalkrachtige heeft die wereld in zijn handen. Zijn geld maakt het mogelijk die geheel naar zijn wensen in het hier en nu te creëren, voor een prijs die hij moreel gezien naast zich neerlegt. Maar, zei Ter Braak nu komt de dodelijke paradox. De schuldgevoelens over onze materielust sublimeren wij tot de esthetische ethiek van het minimalisme. In ons streven naar zuiverheid bevrijden wij de werkelijkheid van haar zwaarte, van haar materie, zodat ze zich als leegte kan manifesteren in ons interieur, in onze kunst en haar showrooms. Denk aan witte ruimtes, een enkele streep op een doek, een dun hemdje aan een nylon draadje in een warehuis, een metersbrede videoprojectie op een strakke muur. Verfijnde, dure leegte. Hoe minder materialiteit, hoe serener en dichter wij bij die andere wereld denken te zijn. Sublieme leegte als de hoogste prijs. Aan zulke illusies wil ik in mijn werk ontkomen. Dus geen transcendentie, geen opstap naar een wereld van zuivere ideeën. Materie is het begin en eind van het werk. En daartussen draait het vrij om zichzelf heen. Het speelt met zijn materialiteit, zodat het lijkt dat het zich op sommige plekken moedwillig verzwaart en zich er op andere weer aan onttrekt, om langzaam te verijlen en zich op te heffen. Niet om een hogere wereld buiten ons te suggereren, maar om die leegte zijn plaats in het werk te geven. Een tegenstelling die de ruimte van het werk en niet meer opent en sluit. Om lichtheid te creëren heb je zwaarte nodig, verhoogde diepte, voor nabijheid verte, voor materialiteit immaterialiteit. Als de vervlochten lagen in het werk, maken die dat zichtbaar. En zolang je daar doorheen kunt bewegen, bestaat het. Ben je in het werk, en wie weet, het werk. Dat is voor mij echtheidsvinding. Herken je dit? Onderbrak hij zichzelf. Ja, antwoordde ik. Ik heb je teksten gelezen, maar toch is niet alles mee duidelijk. Waarom gebruik je bijvoorbeeld afvalmaterialen? Is dat jouw bijdrage aan de kringloop van de dingen? Ik wees op het platgetrapte papier. Hij raapte een stuk karton van de vloer en sloeg ermee tegen zijn dij. Slierten verpakkingstape krulde naar buiten en kleefde aan zijn besmeurde werkbroek. Het is anders, zei hij. Dit karton is niets waardig. Na bewezen pakketdiensten wordt het klein gemaakt en in de papierbak gegooid. Maar als ik het in brons namaak, dan is het alleen al door het materiaalgebruik een kostbaar ding. En tegelijk is het meer. Een wonder van transformatie, van karton naar brons. En toch net echt met het effect van uitzonderlijkheid en luxe. Het is een object van hogere orde geworden. De dagelijkse gebruikssporen die zijn materialiteit bevestigden, worden nu waargenomen als de bevestigende tekens van zijn bijzonderheid, zoals de uitgelopen vetvlekken en dit gerilde deel. Hij wees op een strook lichtbruine ribbels waarvan het dekpapier was afgestroopt. Op zich, benadrukte hij, is die aandacht voor de details mooi, het scherpt de blik, maar in dit geval is het dubbelhartig. Een detail verdient toewijding omdat het een leven van zichzelf heeft, niet omdat het veredeld is. De vertaling van het een in het ander, zei hij aarzelend, is het wezen van de kunst. Het is haar vermogen, materie en wat buiten ons staat tot leven te brengen, je daarin mee te nemen en te gronden, en niet in de valse schijn van de ideale wereld. Als ik dit stuk karton in een werk plaats, heeft dat een banaliserende uitwerking. Zijn koude kleur en platte associaties verstrammen het. Wat tot dan delicaat en verfijnd was, vederlicht als het gewichtloze papier zelf, is op slag weg. En toch doe ik het. Het dwarse, rauwe karton daagt uit tot strijd en weigert transcendentie. Het eist zijn aardse rechten op. Dat wil zeggen dat ik het zijn plaats moet geven, zodat het als zichzelf, als karton werkt, aan de kracht van het kunstwerk, besloot hij. Hij liep even weg en vervolgde kort daarna met: in die heksenketel van botsende tegenstrijdigheden zoek ik het wonder van hun omzetting. Het moment waarop de losse elementen en starre materialen samenvallen tot een levend, onbegrensd geheel en opgaan in hun eigen verdwijnpunt. Het is die finale uitnodiging om in het immateriële werk te zijn, te dwalen in zijn domein en je te verwonderen over zijn aard en verhouding tot de wereld. 2. Hij verontschuldigde zich, zei me te laten zien wat hij bedoelde en liep het magazijn in. Ik hoorde een doeken verplaatsen tot hij terugkwam met een plaat karton dat groter was dan hij zelf. Hij zette het achterstevoren tegen de muur. De smalle, paarse sticker met art glass op zijn dunne rug was nog net leesbaar. Dit werk, zei hij, is het eerste karton uit de reeks Cripsis, The Presence of Absence. Eigenlijk is het een doos voor twee grote platen museumglas, bestemd voor vitrines en lijsten. Een lijstenmaker houdt ze voor mij apart. Het toeval wilde, nee, het mooie is, dat toen ik dit slappe foudraal bij hem in de werkplaats zag staan, het mij opviel dat het de dikte van een schilderij heeft. Die dubbelzinnigheid trof me. Stel je voor, in zulke flodderige wegwerpdozen zitten de kostbare, breekbare ruiten die kunstwerken tegen licht en verontreiniging moeten beschermen. Het ontspiegelde glas wordt in zijn werkplaats op maat gesneden, onzichtbaar in de lijst opgenomen en maakt het kunstwerk onaanraakbaar. Het karton zelf wordt via de achterdeur geruisloos in de papiercontainer gedumpt. En pas dan, zei hij, als alle sporen zijn uitgewist, breekt de reine eeuwigheid van het werk aan. Een onbewegelijk vacuüm achter glas. Die slappe doos met zijn onvermijdelijke verval als opgespannen doek te gebruiken, leek mij een toepasselijke Umwertung aller Werte. Hij pakte het neerbuigende karton en bevestigde het met pushpins tegen de muur. Op gevoel waterpas. Ik zag niets. 3. Nu mijn ogen aan de leegte zijn gewend, zie ik nevel slierten cirkelen door opengebroken kleurstrepen. Als poedermist bestuiven die de verte. Maar ook is er een onvatbare diepte waarin of waarboven waterdamp lijkt te hangen. In slow motion draaien schaduwvlekken als sierlijke waterdieren onder het oppervlak. Er is veel in niets. Het karton doet op geen enkele manier zijn best zich aan zijn etherische beeld aan te passen. Het is zichzelf met zijn praktische ribbelstructuur, opengehaalde kartelranden, vouwen, deuken, kerven. En toch geeft het ruimte aan de geheimzinnig wijkende verte en diepte. Het rauwe karton en de poëtische ruimte, ze zijn er allebei. Ze maken elkaar en versterken elkaar. Dit, zei hij, dit zoek ik, deze spanning van tegenstellingen. Ik probeer het werk zo te maken, zei hij, dat je afvraagt of het met uiterste precisie is gedaan of gewoon is gevonden. De rafels, de gaten, de scheurlijnen, de vlekken, de loshangende draden, de gebogen kanten. Is het cryptus of puur toeval dat niets hetzelfde lijkt en alles zich toch herhaalt? Dat je harmonie ziet zonder het te kunnen zeggen of er wel een compositie is. Dat je niet zeker weet of het waar is dat de gaten steeds de juiste resonerende kleur en vorm uit een ondergrond lijken op te roepen. Is het de bedoeling, vroeg hij, dat je net als bij de Polaroids soms landschappen denkt te zien, lang geleden geschilderde landschappen? Als iemand mij dat vraagt, zeg ik ja, maar niet altijd.